is 26 april.
2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar.
Onze vrije burgers, die rekenen op jullie.
Er staat heel wat op het spel.
Een deftig leven in een deftig land.
Want op 9 juni kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, Federaal en Europees Parlement.
Voor Vlaanderen en voor welvaart.
In de aanloop naar de verkiezingen duiken we elke vrijdag in de campagneweek.
Want groen,
dat voelt goed.
Rood is troef.
Samen met chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en een gast.
Wij willen een heel andere politiek.
Ander en beter.
Ik ben Alexander Lippenveld en dit is DS Vandaag op campagne. Het zou goed kunnen dat de partijen die België willen splitsen na 9 juni samen een meerderheid vormen in het Vlaams parlement. Niet dat het meteen zover zou komen, maar we moeten wel eerlijk zijn. Een echt België-gevoel, dat zien we bijna alleen als er gekoerst of gevoetbald wordt. Waarom bestaat dat Belgische nationalisme amper? En of ons land nu splitst of niet, wat doen we in de toekomst met Brussel? Jan-Frederik Abbeloos, chef politiek en Annelies Bontjes. Correspondent België voor de Nederlandse krant Trouw. Je woont al een tijdje in Brussel, hè?
Ja, dat klopt.
Hoe lang al?
Iets langer dan 2 jaar nu.
Dan ken je de hoofdstad al relatief goed, denk ik. We gaan het over dat België-gevoel hebben. Daar hebben we trouwens ook een aflevering van Stem Zie over uitgebracht deze week. Onze podcast voor en door First Voters. Als er nu één iets is, Annelies, waarin we verschillen met Nederland, dan is het wel het vaderlandse gevoel, denk ik.
Ik denk het wel, ja. Dat was voor mij aanleiding om dat eens te gaan onderzoeken. Ja, wat bindt België? Als je hier een tijdje woont, zoals ik nu, dan ga je steeds meer je verbazen over de enorme verschillen die er zijn. Ik bedoel, alle politieke niveaus, de verdeeldheid in de gewesten, de media zijn gescheiden, de cultuur is gescheiden. Dus wat bindt België nog? En voelen mensen zich wel Belg? Dus eigenlijk ben ik met die vraag op pad gegaan.
Ja.
En die heb ik aan heel veel mensen gesteld.
Ja, en daar heb je een podcastreeks ook over gemaakt.
Ja.
Waar vinden de mensen die, zeg het maar hoor.
De podcast heet Dossier Europa. Die heb ik gemaakt voor BNR Radio en die staat op Spotify. Het zijn 3 afleveringen waarin ik dus op zoek ga naar de Belgische identiteit. Dat was heel leuk en heel interessant.
Ja, absoluut. De Belgische identiteit. Jan-Frederik, voel jij je Belg, Vlaming, Gentenaar, Ninoviter, dat kan ook. Of Europeaan, misschien ook beter. Of wereldburger.
Ja, stel je voor. Ja. Een beetje van dat alles, denk ik. Mm-hmm. Zoals veel mensen in dit land. Maar dus ik ben om die reden ook wel echt benieuwd. Heb je een antwoord gevonden op de vraag, wat bindt België nog, ondanks alle verschillen?
Nou, eigenlijk vertrok ik vanaf de oprichting van België. Mm-hmm. Het volkslied en dat soort symbolen die er zijn. En een zin uit het volkslied is in eendracht niet te breken.
Mm-hmm.
Ik vroeg me af, is er eigenlijk wel sprake van eendracht in dit land? Maar misschien is België inderdaad een eendracht niet te breken, omdat België in eendracht verschillend is. Ik heb wel het idee dat je hier veel meer ruimte hebt om je eigen identiteit te hebben. En alsnog, blijkbaar kun je één land zijn, terwijl je daar verschillende gevoelens en ideeën bij hebt. En ik denk dat dat een duidelijk verschil is met Nederland, waar alles in protocollen is en in regeltjes en waarbij je in de maat moet lopen. Maar als je daar net buiten loopt, dan val je wel tussen wal en schip in Nederland. En ik denk dat hier meer ruimte is om wat vrijer te zijn in dat opzicht. En dat is denk ik ook wel iets om meer te appreciëren misschien.
Maar dat gaat dan ook wel ten koste van dat nationale gevoel.
Ja. Een bekende uitspraak volgens mij is dat wat België nog bij elkaar houdt, de Rode Duivels, het Koningshuis en de staatsschuld.
Ja.
Ja. Waaraan ligt dat, Jan-Frederik?
Ja, goede vraag. Ik denk het is op zich een recente staat, hè, België. 1830 is nog niet zo heel lang dat België als politiek concept bestaat. En heel snel is daar die taalkwestie aan de oppervlakte gekomen. En ik denk dat dat nog altijd de wortel is, zeg maar, van alle verschil die er is in België. Je hebt nu eenmaal een deel van het land waar Nederlands de voertaal is en een deel waar dat Frans is en een klein deeltje waar dat Duits is. En dat zorgt ervoor dat je, hoe je het ook draait of keert, zoals je al zei, heel andere culturele beleving hebt, publieke opinie die anders gevormd wordt via andere media, die daardoor ook soms tot andere resultaten leidt, tot andere denkpatronen. En waar boven je eigenlijk ja, geen echte nog politieke vertaling hebt van die twee werelden. Want ook, en dat bezegelt dan denk ik het verschil, ook in de Kamer, ja, worden Franstalige politici verkozen in Franstalige provincies en dan Nederlandstalige politici vooral in Vlaamse provincies, ook een beetje in Brussel. Maar je kan dus niet vanuit Vlaanderen stemmen op Franstalige politici of omgekeerd. En dat bezegelt al bijna, politiek gesproken dan, het verschil dat je sowieso al ziet, cultureel.
Ja, zijn er nog partijen die dat willen, zo'n echte federale kieskring?
Ja, en er is natuurlijk wel één partij, namelijk de PvdA/PTB, die er wel een zaak van maakt om als laatste unitaire partij door het leven te gaan. Mm-hmm. Net omdat zij dat beeld bestrijden van kijk, je bent fundamenteel anders omdat je een Franstalige bent of Vlaming. Nee, we zijn allemaal Belgen die al eens ziek worden of die met pensioen willen op een bepaalde leeftijd of die graag voldoende koopkracht hebben. Linkse partij zit natuurlijk heel hard in op die economische zaken. Mm-hmm. En ze zeggen, ja, er is een verschil tussen rijke en arme mensen in dit land, maar die verschillen tussen Franstaligen en Vlamingen, die vinden wij toch zeer relatief. En dus blijven wij één partij. Ja. Maar dat is wel de enige die het doet. Alle andere partijen zijn omgekeerd begonnen als een unitaire partij, maar zijn wel gaandeweg gesplitst.
Ja, dit verschil wat je net omschrijft, dat kon ik inderdaad ook wel terugvinden in de antwoorden die ik kreeg voor op die vraag van voel je je Belg? Dat Franstalige Belgen over het algemeen eigenlijk meteen zeiden ja. Ja, mm-hmm. Natuurlijk. Zeg maar, wat is dat voor vraag? Dat Brusselaars zeiden eigenlijk ja, ik voel me eerder Brusselaar, maar daarna toch wel zeker Belg. En dat vooral Vlamingen eigenlijk wel moeite hadden met die vraag beantwoorden. Mm-hmm. Omdat het een politiek geladen vraag is. En dat is natuurlijk heel anders dan als je die vraag zou stellen in Nederland. Van voel je je Nederlander? Ja. En ook wel omdat die hele term Vlaming wel gekoppeld is aan bepaalde politieke partijen. Mm-hmm. Dus als ze zouden zeggen, ik ben Vlaming, zou dat eigenlijk betekenen van oké, ik stem op deze partij. Mm-hmm. Ja. Dus het is, er zit heel veel gevoel achter zo'n identitaire vraag eigenlijk.
Ja. Dat Vlaamse gevoel wordt daar door wat gekaapt, zeg maar. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. We zien ook wel dat de politieke landschappen in beide landsdelen een heel andere richting uitgaan. En na 9 juni wordt dat waarschijnlijk nog versterkt. Ja.
Ja.
Zou na 9 juni de mogelijkheid tot een splitsing van België dichterbij komen, denk je?
Dat denk ik niet, nee.
Want we komen er toch steeds dichterbij op een manier.
Ja, als je het echt hebt over splitsing puur et duur, dat is iets dat heel moeilijk geworden is te koer binnen de context van de Europese Unie waar je in zit. Mm-hmm. Het zou betekenen dat je opnieuw de verschillende staten opricht, zoals met het invallen van Tsjechoslowakije destijds, dat dan respectievelijk Vlaanderen en Wallonië / Brussel, of hoe dat nieuwe lappendeken er ook uitziet, opnieuw zien toe te treden tot de eurozone. Je moet internationaal erkend worden als verschillende landen. Dat lijkt mij allemaal heel, heel complex en moeilijk te realiseren. Het komt daarbij dat de boedelscheiding nog moet gerealiseerd worden. En wat doe je dan met Brussel natuurlijk?
Ja, inderdaad.
Dus ik denk, er zijn zoveel valkuilen en hindernissen dat ook partijen die misschien in de eerste artikels van hun programma weliswaar de onafhankelijkheid beleiden, zoals N-VA en Vlaams Belang, dat die eigenlijk wel weten in de feiten dat een dat is zoals de klasseloze maatschappij, die staat misschien ook nog altijd in artikel 1 van de socialistische statuten. Maar socialisten weten ook dat dit een wensdroom is die nooit zal gerealiseerd worden. Je kan wel proberen dichter naartoe te geraken. Mm-hmm. En dat is ook wat Vlaams Socialistische Partijen opnieuw zullen proberen, denk ik, na 9 juni. Via een nieuwe ronde van staatshervorming, dat Belgische niveau toch verder uit te kleden, meer competenties te krijgen naar de regio's.
Ja.
En ja, als je dat traject voortzet, dan kom je op een punt dat je natuurlijk kan afvragen van waarvoor dient dat Belgische niveau nog? Behalve de koning te betalen en defensie misschien, ontwikkelingssamenwerking. En dat is dan de grote vraag. Ja, wat doe je met de sociale zekerheid? Hè? Dat stopt de solidariteit aan de taalgrens of niet?
Eens
dat wel zo zou zijn, kan je zeggen dat je land stilaan gesplitst is natuurlijk.
Ja. Bart De Wever is nu al 25 bijna jaar, dat hij in de hoogste echelons van de macht zit. Hij spreekt altijd over een evolutie. Mm-hmm. We groeien uit elkaar. Hij heeft dat idee wel echt in de geesten van de brede maatschappij geplant, denk ik. Als er één verdienste is die hem kan geven, is dat juist om te zeggen?
En de opmars van zijn partij, de N-VA, heeft dat beeld zeker versterkt. Maar ik denk, dat was er natuurlijk ook wel al op het moment dat het kwam piepen, zoals ze zeggen, begin jaren 2000. Toen was het al zo dat je verschillende media had dat Vlamingen niet noodzakelijk Franstalige kranten lezen en vice versa. Maar ik denk wel dat die tendensen zich inderdaad wel verder aan het voltrekken zijn. En misschien ook omdat die politieke turbo erop zit. Hè, doordat je die twee partijen hebt, Vlaams, die constant dat herhalen van die twee democratieën en België is eigenlijk geen land meer. Denk ik dat je dan misschien ook een tegenreactie krijgt in Franstalig België. Dat men zich dan ook wat meer gaat afkeren van die Vlaamse club die toch alleen maar lelijke dingen zegt over Franstaligen in hun hangmat. En daardoor ook nog minder misschien het contact opzoekt.
Ja. Heb je in je tocht door België, Annelies, ook een soort van Waals nationalisme ergens ontdekt? Of helemaal niet?
Nee, eigenlijk niet echt.
Ik vind dat verbazend. Ja, jij niet?
Ja, heel erg. Ja, dat heeft me ook zeker verrast. Ja. Ja.
Het bestaat natuurlijk, het regionalisme is een stroming, maar ze is zeer marginaal, ook politiek gesproken. Huist ze ook een beetje binnen de PS in een aantal figuren, maar ze heeft zeker niet zo één partij, laat staan dat die daar ook nog eens haar belangrijkste programmapunt van maakt, van een soort van Waalse verzelfstandiging of het beleiden van een Waalse cultuur. Het heeft denk ik te maken natuurlijk met een soort van problematische socio-economische ontwikkeling, zeker na de sluiting van de mijnen en de zware industrie. Wallonië blijft heel hard sukkelen met zijn economie, gaat door een dal. En daar waar het heel het Franstalige cultuur ooit de dominante cultuur was van België, heeft men daar nooit echt moeten in investeren op het niveau van Wallonië. Het was duidelijk dat België was Franstalig dominant. Mm. Op dat moment heb je een Vlaamse taalstrijd gehad die natuurlijk Vlaanderen als entiteit moest propageren tegen België. En België was Franstalig, Vlaanderen niet. En je kreeg dan heel die taalstrijd daar rond. Ik kende een heel andere dynamiek in Franstalig België, waar men nooit heeft moeten die strijd leveren. Maar daardoor zit je met een misschien wat onderontwikkeld nationalisme dat nu wat naakt staat, omdat je hebt België niet echt meer als krachtig beleidsniveau.
Maar zou dat niet ook kunnen veranderen? Het wordt meer en meer iets om te verdedigen en om voor te vechten.
Ja, maar het is natuurlijk ook een niveau dat ze moeilijker en moeilijker volledig exclusief kunnen claimen. Want ook daar zijn Vlaamse partijen die mee aan de macht zitten. En door de zesstaatshervorming die er al geweest zijn, is het ook niet meer het België van vroeger. De werkingsbudgetten van de regio's zijn groter dan die van de federale overheid. Op heel veel domeinen zoals onderwijs en cultuur, sport, mobiliteit is er al heel veel regionaal. Waardoor dat de power federaal is al een pak kleiner. En daarbij komt dat ook heel veel van, en we zeiden het al lachend, de staatsschuld binnen België. Heel veel van wat er dan nog federaal zit, is ook een beetje het zorgenkindje. Een sociale zekerheid die diep in de min zit. Mm-hmm. De NMBS, waar ze ook niet heel veel plezier aan beleven. Laat staan met de andere overheidsbedrijven op dit moment. Dus het wordt dan ook moeilijker om rond België en dat federale niveau echt een wervend, mobiliserend project te bedenken, denk ik.
Ja. Maar komt er nog een staatshervorming heel kort, denk je? En wanneer?
Het is mogelijk nu na de verkiezingen. Ja. Maar de vraag is wat dat inhoudt. Hè? Want het woord staatshervorming, dan denken mensen meteen aan enorme manoeuvres in kastelen. Maar dat kan ook iets heel klein zijn. Niet zegt dat de zevende staatshervorming de ampleur moet hebben van de zesde, of de vijfde, of de vierde, of whatever. Van zodra dat je iets verandert aan je institutionele architectuur, heb je de staat hervormd. Ja. De vraag zal zoals altijd zijn, hoe ver kunnen we deze keer springen? Mm-hmm. En welk compromis houdt dat in? Want het houdt altijd een compromis in tussen de taalgroepen. niet zelden gekoppeld aan bepaalde budgettaire eisen die er zijn en die er nu misschien ook wel zullen zijn, wetende dat vooral Franstalige regeringen echt wel een serieuze financiële ademnood zitten.
Maar ook al komt die splitsing er niet, dat dat boven de verkiezing hangt, geeft toch alles wel een veel dreigender gevoel?
Ja, dat is waar. Nu, ik denk dat voor een deel, dat is dan misschien dat Belgische surrealisme, dat iedereen ergens wel weet dat die dreiging tot op grote hoogte virtueel is. Dat denk ik weinig mensen verwachten dat er hier morgen een burgeroorlog uitbreekt omwille van we willen splitsen. Wat wel zo is, is
maar
dat...
Maar is die onverschilligheid ook niet gevaarlijk als er zoveel mensen onverschillig zijn over het voortbestaan van het land waar ze wonen?
Wat je kan hebben is dat je ondertussen stemt op partijen die natuurlijk met die stem wel degelijk vrij radicale dingen van plan zijn. Mm-hmm. Maar dat inderdaad vanuit de verwachting, het zal wel zo'n vaart niet lopen, misschien aan het onderschatten bent wat er straks eventueel gebeurt. Dat kan zeker. Maar ik denk
maar dan kan niemand meer zeggen dat ze dat niet hadden zien aankomen, toch? Want het wordt al, wat je zegt, 20, 25 jaar geroepen.
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Maar dan nog, ik denk, feitelijke splitsing, dat niemand zich daar wil aan wagen.
Nee, oké. Okay. Maar goed, elke scheiding is moeilijk natuurlijk. Wat is je nog opgevallen van dat surrealisme tijdens het maken van je reeks, Annelies?
Dat het ook een bepaalde manier is van in het leven staan en dat misschien ook wel Belgen bindt. Mm-hmm. Dat over het algemeen mensen de dingen inderdaad misschien wat minder ernstig nemen. Zelfs de al dan niet opsplitsing van het land waar je woont wordt niet zo ernstig genomen. En dat is iets wat ik gewoon in mijn dagelijks leven ook wel merk. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik mijn identiteitskaart moest aanvragen. En toen zeiden ze, nadat ik een hele ochtend had gewacht bij het loket, dat 6 maanden zou duren voordat ik die kon ophalen. Ja, als ik dat aan mijn Nederlandse vrienden vertel, dan geloven ze gewoon niet wat ze horen. Alleen al dat ik een hele ochtend moet wachten voor zo'n aanvraag. Want dat zou in Nederland gewoon digitaal kunnen. Maar, en dat is hier dan niet zo. En ook dat dus 6 maanden duurt. En als ik dat aan mijn Belgische vrienden vertel, dan zeggen ze
6 maanden valt nog mee. Ja,
ja maak je niet zo druk, joh. Maar boeiend of zo. En ze winnen zich al minder op over dingen of zo. Dat gevoel heb ik wel. En weet je, die houding van je m'en fous. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. En ik probeer zelf dat ook iets meer toe te passen. Want als ik denk ik nog langer in dit land wil blijven, dan heb ik dat misschien wel nodig.
De knoop bij zo'n splitsing, we haalden het al aan, is natuurlijk Brussel of zou natuurlijk Brussel zijn. Misschien moeten we het even niet meer over die splitsing hebben. Maar Brussel is en blijft wel een zorgenkind. Mm-hmm. Laat het ons zo stellen in ons land, of we nu splitsen of niet. N-VA heeft nu een plan klaar voor Brussel. Wat willen ze doen met de hoofdstad?
Het plan is om van heel het lappendeken dat er nu is in Brussel, met 19 gemeenten en 6 politiezones, om daar eigenlijk 1, zeg maar, stedelijk niveau van te maken.
Ja.
Of gewest, hoe je het ook wil noemen. Maar 1 niveau met 1 duidelijke commandostructuur als het gaat over politie en 1 politieke bestuursniveau.
Ja.
En dat is eigenlijk iets waar de andere Vlaamse partijen ook wel vragende partijen voor zijn. Daar is eigenlijk een consensus aan Vlaamse kant dat Brussel veel te complex is opgedeeld nu met 19 kleine baronieën, dat gewestelijk niveau daarboven, dat dan constant op de limieten stuit van wat het kan beslissen. Met dan ook nog eens die politiezones die dus sommige gemeenten grenzen overspannen. Mm-hmm. Dat is een heel kluwe waarvan denk ik nogal wat instanties, de OESO recent bijvoorbeeld ook, vaststelt van ja, dit kan zo niet verder. Dit is nodeloos complex. Het hoeft niet zo complex te zijn.
Ja, nee.
Dus als je daar nuchter over nadenkt, ja, maak het dan gewoon veel minder complex.
Ja.
Alleen stoot dat dan toch op Franstalige bezwaren, waarbij er buiten Ecolo eigenlijk geen enkele partij is die openlijk tenminste zo'n zaken durft op tafel te leggen.
Ja, oké. Okay, ja, enkel Ecolo. Hoe leg je Brussel uit in Nederland, Annelies?
Brussel heeft iets ongrijpbaars, denk ik. Het is een stad die bestaat uit mensen die er overwegend niet vandaan komen. Mm-hmm. Die er later naartoe zijn verhuisd. Het is ook een stad waar problemen heel zichtbaar zijn, omdat het heel anders is geëvalueerd dan andere wereldsteden. Dus je ziet bijvoorbeeld in Amsterdam dat armere mensen echt naar de rand van de stad zijn gedrukt. De stad eigenlijk uit zijn geduwd. In Brussel zie je dat armere mensen juist in het centrum van de stad wonen. Dus dat zorgt dat soort problemen ook veel zichtbaarder zijn. En ik denk dat Brussel ook van verschillende wereldsteden iets heeft en daardoor op zichzelf ook een soort mengelmoes heeft. Het heeft een bepaald karakter zoals Berlijn, dat elke gemeente eigenlijk zijn eigen identiteit heeft. Mm-hmm. Het lijkt een beetje op Parijs vanwege natuurlijk de Franstaligheid die er is. Het lijkt een beetje op New York, omdat niemand er vandaan komt. Ja. Het lijkt een beetje op Amsterdam, omdat je ook echt wel volkse buurten hebt en een soort volksgevoel. En dat maakt Brussel tot een soort gekke mengelmoes, waarbij het echt even duurt voordat je precies begrijpt hoe de dingen daar nou zijn.
Ja, ja. Maar nu begrijp je het wel na 2 jaar. Of, want ja, dat is nog niet zo evident.
Nee, ja, inmiddels heb ik ook gewoon veel leuke kanten van Brussel ontdekt. Toen ik hier kwam, inderdaad, woon ik dicht bij het Zuidstation. En had ik vaak mensen voor mijn deur liggen. Wat niet altijd heel prettig als je s'avonds alleen naar huis loopt. Maar nu heb ik ook vooral de enorme diverse cultuur ontdekt die al die diversiteit met zich meebrengt, zorgt voor frictie, maar ook voor samenwerking. En er zijn heel veel concerten overal, exposities. Maar het grappige is ook dat nooit helemaal precies duidelijk is waar dat dan precies is. Dus dan loop je ergens langs en dan ineens denk je, oh, wat is hier? En dan loop je naar binnen en dan is er van alles aan de gang. Alles gaat eigenlijk een beetje via Instagram en via. En daardoor is Brussel ook best wel een beetje ontoegankelijk. Dus zowel politiek, maar ook denk ik om daar te wonen. Maar daarachter is ook een andere kant, denk ik. Ik vind Brussel ook echt een lieve stad. Er zijn ontzettend veel buurtinitiatieven bijvoorbeeld. En laatst was er een keer een dakloze mevrouw overleden. En toen werd er door de buurt een soort ceremonie georganiseerd. Ik heb zelf ook veel reportages gemaakt over de jongens die op de brug sliepen in de tentjes. Die kregen elke dag eten en soep van buurtbewoners. Dus ik heb ook al het idee dat mensen heel erg naar elkaar omkijken in deze stad. Juist misschien omdat ze er niet per se op rekenen dat dat op andere niveaus altijd gebeurt. En dat dat een soort van gek gevoel van samenhorigheid creëert. Mm-hmm. Ja, en het heeft natuurlijk ook iets ongrijpbaars alleen al door die taal. Ja. Ook dat is misschien een cliché, maar ook dat is natuurlijk wel iets wat heel bijzonder is. Dat je een winkel binnenstapt en dat je geen idee hebt of degene achter de toonbank Nederlands of Frans praat. En dan soms weet je door de gemeente waar je bent wel een beetje wat de overheersende taal zal zijn. Maar dat is elke keer weer een verrassing.
Het zijn dus 19 gemeenten, om het nog even terug over dat bestuur van Brussel te hebben. Is Brussel eigenlijk wel financieel houdbaar zoals het nu geregeld is?
Zoals wat statistieken er nu voor staan, is het antwoord nee. Het gewest zit op een enorme schuldenberg en tekort. En dat loopt alleen maar verder op. Maar ook de gemeenten kunnen het niet meer bolwerken. En eigenlijk zit je in de situatie dat gemeenten naar de gewest kijkt wanneer het bijvoorbeeld gaat rond onderhoud van rioleringen. Mm-hmm. Gemeentelijke bevoegdheid, maar het geld is op. Dus het rioleringnetwerk in Brussel laat te wensen over en dan wordt er naar het gewest gekeken. Maar vervolgens kijkt dat gewest dan weer naar hogere niveaus om bij te passen voor bijvoorbeeld Metro 3, die moet afgewerkt worden. Je ziet dat elk niveau steekt de hoed uit om geld op te halen elders. En er is niet echt zicht op beterschap, omdat het is effectief een hoofdstad en een regio waar veel investeringen nodig zijn, waar er ook belangrijke kosten zullen blijven. Het is een aankomststad ook, Brussel. Dus dat betekent ook dat daar bepaalde socio-economische uitdagingen zijn. En wat dan ook nog eens Brussel wat parten speelt, is dat het natuurlijk wel heel veel tewerkstelling genereert. Maar voor mensen die vervolgens op het einde van de dag natuurlijk terugpendelen richting Wallonië of vooral Vlaanderen. En de vraag stelt zich, willen we Brussel op termijn financieel gezond krijgen of dat Brussel dat op eigen kracht kan? Of dat er geen herfinanciering zal moeten gebeuren van het gewest?
Ja.
En die twee discussies die kunnen straks misschien wel eens vermengd geraken met elkaar, waarbij dat er een politieke deal komt van kijk, Brussel krijgt wel meer centen, maar dan moet het wel op een andere manier efficiënter worden, zodanig dat een deel van het budget natuurlijk niet meteen weer wegvloeit aan het onderhouden van al die kabinetten, die verschillende niveaus en alle inefficiënties die er zijn.
En zien de Franstalige partijen dat ook in? Want je zei het net, de Vlaamse partijen zijn al tot dat besef gekomen, Ecolo ook. Maar de rest, PS is heel machtig in Brussel. Well,
zolang dat je burgemeesters te leveren hebt, wat geldt voor MR en PS, is dat natuurlijk vervelend om altijd wat in eigen vlees te snijden. Ik denk dat er daar ik laat mij vertellen dat er daar toch een verschil is tussen wat men voor en achter de schermen vertelt. En dat er achter de schermen wel een besef is bij alle partijen dat er iets moet gebeuren in Brussel. Alleen, dat zal natuurlijk ook een politieke onderhandeling vergen, waarbij ik vermoed dat de Franstalige partijen toch ook ergens hun greep op Brussel en die gemeenten of districten of wat het dan ook zal worden, ja, niet gaan willen opgeven. Wat daar dan uitkomt, er wordt gezegd dat de PS bijvoorbeeld ook wel door heeft dat 19 gemeenten niet meer kan, maar dat zij dan zouden naar een systeem van 6-tal gemeenten willen gaan. Maar ja, dat is nog altijd niet de zuivere keuze voor één stad, één politiezone, één gewest. Dan blijf je weer met een soort van hybride opdeling tussen een aantal gemeenten en gewest. Maar goed, misschien landen we effectief ergens daartussenin.
Ja.
Maar zeker wat die positie van Brussel betreft, ook Brussel ten opzichte van Wallonië, die gemeenschap en gewest is nog niet één op één in Franstalig België, waardoor je die Franse gemeenschapsregering hebt die voor een deel in Brussel zit, voor een deel in Wallonië, dan ook nog eens dat Waalse gewest met zijn eigen regering en dan Brussels hoofdstedelijk gewest. Ook dat is nodeloos ingewikkeld. Dus ook daar, als je zegt, komt er een staatshervorming. Misschien de meest logische die er zou kunnen komen is dat er een soort van interne staatshervorming aan Franstalige kant komt.
Ja.
Waarbij men daar toch een en ander gaat beginnen gelijk trekken en efficiënter maken.
Ja, ik voel toch een compromis à la Belge komen.
Dat zal het waarschijnlijk altijd worden, ja.
Ja. Tot slot, Annelies, wat ga je de Nederlandse lezers de komende weken nog vertellen over de verkiezingen in ons land?
Ik denk dat de verkiezingsstrijd heel spannend gaat worden als je nu kijkt naar de peilingen. Een groot verschil tussen België en Nederland is dat hier iets minder vaak gepeild wordt dan bij ons. Mm-hmm. En wat ga ik vertellen? Ja, ik ga gewoon verslag doen.
Vraag, op welke politici letten Nederlanders? Wie kennen ze?
Maar ik denk dat Nederlanders vooral Bart de Wever toch kennen. Ja, die schuift ook vaak aan bij talkshows bij ons in Nederland. Dus dat is wel iemand die ze kennen. Ik denk dat als je Nederlanders vraagt wie de premier van België is, dat toch meer mensen moeite hebben om die vraag te beantwoorden. En ik denk dat daar ook een glansrol voor mij is weggelegd om Nederlanders is stil te laten staan in België, het land waar ze normaal gesproken vooral doorheen rijden. En ze te interesseren voor dat hopeloos ingewikkelde landje wat jullie zijn. Ja.
Ja. Ja, Frederik, Annelies, dank jullie wel.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Dit was DS Vandaag op campagne. Bedankt voor het luisteren. Je kan nu ook de video-opname van deze podcast bekijken op het YouTube-kanaal van De Standaard. Volg de verkiezingen bij ons via tekst, beeld en natuurlijk ook podcast via standaard.be/verkiezingen. Volg ons ook op YouTube of op je favoriete podcastplatform. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.